is Astrid Vrijland. In de tijd verbonden bij Café Livre, nog steeds fotografe. Astrid, je bent al heel lang bij Café Livre. Eerst als bestuurslid, maar toen je verhuisde naar Den Haag, toen kon je dat toch weer moeilijk combineren. Maar afscheid nemen van deze club, dat viel wel wat lastiger. En ook de activiteiten kon je alsmaar steeds waarderen. Dus je kwam heel trouw altijd op de verschillende avonden om foto's te nemen. Maar ook foto's voor onze flyer, voor de poster die in de stad her en der hangt. En de achtergrondfoto, zoals we die vanavond hier nou ook weer zien, door Astrid gecomponeerd vanuit het boek. En dat is wel duidelijk voor de mensen die het boek gelezen hebben. Daar ga ik nou niet heel veel over vertellen, want ik begrijp, Astrid, dat je dat zelf ook wel gaat doen. Welkom voor Astrid Vrijland.
Oh ja, ik weet niet of dat leuk
is. Ja, het is een hele eer dat ik nou ook als lezeres ben uitgenodigd, terwijl ik al zo lang alleen het beeld bepaal en nu over het boek mag vertellen. Dus ik ga eerst iets vertellen als lezer en daarna nog een kort stukje als fotograaf, hoe ik aan een beeld kom, wanneer ik een boek gelezen heb en hoe ik dat dan combineer. Dat zou ik niet te lang doen, maar het grijpt ook weer steeds terug op stukjes uit het boek. Als ik zelf voordat ik een boek begin te lezen, kijk ik de voorkant, de achterkant, lees de inhoud, iets over de schrijver. Dat heb ik bij dit boek. En oh ja, dan kijk ik in het boek of de stijl me bevalt. Nou, toen ik dit boek zomaar een bladzijde opensloeg, toen zag ik het was kort, bondig, veel inhoud, weinig woorden. Dat sprak mij enorm aan. Dus ik ben het gaan lezen. De omslag beviel me iets minder. Die venijnige slang met die tong die daar uit dat jachtgeweer schiet. Een beetje onheilspellend. Maar goed, het gaat om de inhoud. Nadat ik het boek in één adem had uitgelezen, begreep ik hoe belangrijk het symbool van de slang was. Voor alles wat er in het verhaal gebeurt. Vandaar dat ik hem later ook nog op de poster erbij heb gezet. Staat niet op de kaart. Voor christenen is het symbool van de slang zonde en dood. Verraad en verleiding. Soms wijsheid, hè, zoals de slang Eva verleidde om van de boom van wijsheid te eten. In het boeddhisme en het hindoeïsme heeft de slang een dubbele betekenis. Vaak kwaad, vaak het goede. Bijvoorbeeld, de slang in Mutjalinda was de beschermer van Boeddha. Maar in een hindoeïstisch epos uit India worden alleen maar negatieve kwaliteiten afgeschilderd van de slang. Vaak heeft hij een duaal karakter van goed of kwaad, leven en dood, gif en genezing. Denk maar aan de Esculaap van de arts, het gif en de genezing. Ook de giftige slang, las ik ergens, vormt van libido die dood in plaats van levend maakt. Nou, dat zien we in het boek ook. De libido waar Suiko uiteindelijk voor gevallen is, die doodt haar ook. Met het gif, slang, gif, weer die slang. Hoe meestelijk heeft Huey de slang met zijn complexe eigenschappen door het verhaal verweven. Het bedrog en verraad van Misugi en Sarko, maar ook van Midori, die 13 jaar lang al op hoogte was van het bedrog van haar man en tante Sarko en daar nooit iets van heeft verteld. Ook Shoko, de dochter van Sarko, voelt zich bedrogen omdat haar moeder het niet verteld heeft, terwijl ze zei dat ze altijd wat vertelde. Toen haar moeder vergif had ingenomen, voelde ze zoveel woede en werd het koud en helder in haar hoofd. Natuurlijk, vergif moest het middel worden om zichzelf te doden. Weer die slang. Suiko zelf was 15 jaar geleden ook bedrogen door Kadota, de vader van Shoko. Ze heeft hem nooit vergeven, maar blijft toch in zekere zin afhankelijk. Wat blijkt uit de emotie die het bij haar oproept als ze hoort dat Kadota pas hertrouwd is. Shoko en Midori beginnen allebei een geheel nieuw leven. Ze willen geen contact meer met elkaar, nog met Misugi. Ze schudden het oude van zich af, zoals een slang zijn oude vel afschudt en een nieuw vel krijgt. Via de brieven lijken ze Misugi te straffen voor de pijn en het verdriet dat hen is aangedaan door zijn verhouding met Suiko. vooral Midori geeft hem er flink van langs. Je bent keihard en ongenaakbaar als een onneembaar fort. En toch lees je af en toe hoe ze er naar hunkert om door Mizugi bemind te worden. Dat ook maakt de tragiek van dit boek, beminnen of bemind worden. Hoe vaker ik het boek lees, hoe meer de symbolen hun betekenis krijgen binnen het verhaal. Midori beschikt bijvoorbeeld, als er in de ziekenkamer is van Saiko, witte rozen in een, komen twee keer voor, witte rozen in een vaas. En dan denk je, ja, wat schijnheilig is dat. Als we weten dat witte roos betekent vertrouwen en dat ze staat voor echte liefde, geestelijke puurheid en waardigheid ten aanzien van elkaar. Geeft dit de ambivalentie, de dualiteit weer, die Midori voor haar tante voelt? Er was immers sprake van wederzijds bedrog, terwijl er ook een hechte vriendschap tussen de vrouwen zou zijn. Rozen komen nog een paar keer voor. Grote rozen, die stonden op de schooltas van Shoko, die ze van Midori had gekregen. Sho is het eerste karakter van haar naam en dat betekent ook roos. En roos staat voor liefde, vreugde, geluk en genegenheid. Toen ik voor het eerst las over de mooie Haori met de distels op een turquoise achtergrond, kreeg ik voor de tweede keer, eerst was die slang, tweede keer een naar onheilspellend gevoel. Waarom geen rozen, lelies of akaleien? Maar de symboliek van de distel vertelt ons waarom. De distel staat symbool voor tegenspoed, kommer, kwel en afweer. En ook van de onafhankelijkheid. Want de distel gedraagt zich als onkruid, groeit, verspreidt zich snel en is bijna onuitroeibaar. Religieus gezien wordt het bestaan van zulke verschrikkelijke planten als een straf van God gezien. De grond zal vervloekt zijn, distels en doornen zal hij voortbrengen. Een ander symbool van een bloem was azalea, heb ik ook even opgezocht. Waarom kiest Inoue voor azalea's een paar keer? Kijk, hij moet bloemen noemen, dus hij denkt, daar laat ik dan iets nemen wat ook wat te betekenen heeft. En azalea is de plant waarop Mizugi zijn jachtenveer richt nadat Midori hem betrapt had, wanneer hij de loop recht op haar rug richt. En die azalea staat symbool voor harmonie, kwetsbaarheid en romantiek, maar zegt ook, wees voorzichtig. Hij richt op de azalea. Shoko stond voor de poort naar de azalea's te kijken toen ze haar leesboek voor school wilde halen en werd bang. Ze besloot niet naar binnen te gaan, haar eigen huis waar haar moeder in zat. En Inoue heeft niet voor niks daar ook azalea's gekozen. Ook hier, wees voorzichtig. Nou, ik heb erg na moeten denken over de slang die wij in ons dragen en heb gezocht naar de slang in Saiko. Maar het andere zelf, waar ze in haar brief over probeert te vertellen. Is het egoïsme, jaloezie of het noodlot? Vraagt zij zich af. Het witte slangetje dat zij het andere zelf noemt, komt een paar keer voor. Na veel zoeken trouwens. De eerste keer was de dag dat Midori zegt dat ze Mizugi en Saiko samen had gezien in Atami. Ze voelde zich merkwaardig kalm, opgelucht in een soort roes van bevrijding. Ja, Saiko die was toen al van plan om zelfmoord te plegen. En Midori die vertelt dan dat ze alles weet. En dat slangetje maakt haar dat ze heel rustig wordt en heel kalm, terwijl ze weet dat ze niet lang meer zal leven. Nou, na nog eens goed lezen en zoeken vond ik nog een paar keer naar haar andere zelf. Na de belofte om iedereen te bedriegen voelt Midori zich heel alleen, dat geen redding meer mogelijk is. En dan staat er, ze moest een manier vinden om los te komen van haar gehechtheid aan Kadota, waarvan ze niet eens wist of die liefde was of haat. Bladzij 60. Ze trekt de foto's van Kadota uit haar album en stopt ze in Shoko's rode fotoalbum. Kadota is dus de vader van Shoko. Hè? De nacht van 6 augustus, toen ze wenste voor de schuilkelder van Kadota's hospitaal te staan, terwijl ze wel met Mizugi was. En als ze hoort dat Kadota hertrouwd is. daar schrikt ze heel erg van en beseft dan hoe afhankelijk ze eigenlijk van hem is geweest al die tijd. En ze zegt daarna ook zacht, het is afgelopen. Het lijkt dus alsof Psycho de nog aanwezige liefde voor Kadota als de slang in haarzelf ziet. Ik snap dat niet helemaal. Betekent dat het andere zelf haar ook al die tijd bedrogen heeft? Nou, als fotograaf voor Café Lief probeer ik altijd een beeld. Even een slokje. Ga ik te snel? Of, probeer ik het, de inhoud van het boek in een beeld te vangen. Soms weet ik dat pas aan het eind van het boek en soms gaat het wat sneller. Hier waren er eigenlijk drie elementen die eruit sprongen. Dat was de driehoeksverhouding. Het geheim. Dus je denkt, ja, hoe ga je een geheim uitbeelden? Een geheim, ja, het is een beetje abstract. Maar het heeft wel met zwijgen te maken en niet vertellen. En toen kwam ik op die drie aapjes. Horen, zien en zwijgen. Eigenlijk is het dan geheim alleen maar zwijgen, maar goed. Het leuke hiervan was dat ik ontdekte dat het oorspronkelijk uit Japan komt, die drie apen. En dat ze in een Nikko-tempel, dat moet je op internet maar eens opzoeken, dat is heel leuk. Ze heten daar, kijk, misschien nog even zeggen. Ja, de meest beroemde afbeelding van de drie apen is te zien in Nikko in Japan. Tot nu toe is de oudste afbeelding waarvan de datum exact vaststaat 1636 voor Christus. De drie apen heten in Japan Mizaru, met zijn handen voor zijn ogen, ziet geen kwaad. Kikazaru, met zijn handen op zijn oren, hoort geen kwaad. En Iwazaru, met zijn handen voor zijn mond, spreekt geen kwaad. Dus Saru is geen kwaad, begrijpen we dan, hè? Nou, toen ik de driehoek had gemaakt, tenminste, ik moest nog bedenken van waar maak ik die poten van die driehoek dan van? Dan moet ik toch ook elementen uit het boek hebben? Nou, er wordt dus heel veel geschreven. Dus ik in huis zoek, heb ik nog ergens een vulpen? Nou, ik had er nog eentje. En nou, die drie aapjes, die had ik zelf, dat viel mee. Die moest ik, ik heb wel 32 foto's van gemaakt voordat ik tevreden was, liggend en staand en gedraaid met licht, zonder licht. Nou ja, uiteindelijk had ik ze. Dan dat jachtweer was eigenlijk heel moeilijk. Ik had alleen een luchtbux, maar dat trappen jullie niet in. En dat kon ik op internet vinden. Dat was zo'n klein geweertje en dan moet ik dan nou, zorgen dat het allemaal past. Nou, wat ook niet mocht ontbreken waren natuurlijk de tekens zonde, liefde, dood. Nou, met goed zoeken kon ik die tekens vinden, alleen in het Engels, maar zin. Ik hoop dat er iemand is die Japanse tekens kent. Ja, Ivo. Klopt het? Is er boven de zonde, liefde, dood? Liefde niet, ja. Maar er waren verschillende karaktertekens.
Nee, liefde klopt en dood klopt, maar wat er staat, daar staat echt niet goed. En het Japanse woord voor zonde, dat ook gebruikt wordt in de tekst, is tsumi.
Zin, ja.
Zin, ja.
Nou, en daar had ik het op gezocht. Maar goed, ja. In ieder geval hoorden die tekens, dankjewel. Hoorden die tekens er ook bij, vond ik. Oh ja, de slangen. Nou, ik heb een hekel aan slangen, dus die had ik maar even weggelaten op die kaart. Maar daar staan ze ervan. Nou, wat vond ik van het boek? Ik vond het heel knap in elkaar zitten. Het is, elk woord schijnt zin te hebben, want wat er in het begin voorkomt, komt later weer terug. Zoals bijvoorbeeld die bloemblaadjes vastgenageld in die glazen bol. Nou, dat komt heel lang niet voor, maar aan het eind zegt Shoko, ik moest denken aan die bol, zoals de liefde die toneelspelen noodzakelijk maakte. Ze begreep maar niet dat haar moeder 13 jaar lang haar mond had kunnen houden. Ze wist toen nog niet dat Midori het al wist. En trouwens, Misuri had ook zijn mond gehouden. Oh ja, dat vond ik ook. Ja, elk van die drie vrouwen geeft haar verhaal dus vanuit een ander perspectief. En dan is het een vreemde gewaarwording dat je niet weet met wie je je kan identificeren. Ja, als ik een boek lees, is er altijd wel één figuur waar je mee identificeert, waar je in kan voelen in je leven. Maar je is alles toch misschien door het briefverhaal van een afstand. En omdat het elke keer een beetje anders is vanuit een andere persoon, heb ik me afgevraagd, ja, met wie zou ik me nou het meest geïdentificeerd hebben? Nou, ik weet het niet. Ik denk Shoko. Van haar vond ik heel mooi hoe ze tegenover ware, hoe ze tegen ware liefde aankijkt. Dat stukje vond ik heel mooi. Ik ga het niet voorlezen, maar dat onbevangene van een meisje van 20, dat liefde nog alles is als een kabbelend beekje, als een opgaande zon, noem maar op. Schitterend. Nou, wat ik gemist heb is ook humor. Tijdens het lezen niet, pas daarna dacht ik, er zit helemaal geen humor, typisch. En seks ook niet. Misschien heel diep in de achtergrond. Ja, ik heb straks nog een paar vragen voor Ivo in het vage uurtje. En dat was het. Dankjewel. APPLAUS.